derjende naam der Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 145 vers 2. Heren, het welke u kunt vinden in de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 37 tot en met 47. Ik noem u dus Handelingen 2, de versen 37 tot en met het einde, waarna wij zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen falen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 vers 4. Dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze. Zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hem toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had. En dagelijks ging drachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Handelingen 2 en daarvan de versen 38 tot en met 40. Handelingen 2, de versen 38 tot en met 40, waar het woord des Heren onze tekst luidt. En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte doen, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Zoeken we echter vooraf met elkaar een gemeenschappelijk gebed aan de vele Heeren. Wij hebben daar zo pas gezongen, Heere, van uw goedheid, loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn wij Heeren staan. En Heeren, goedheid kent geen palen. En Heere, dat is tot op dit ogenblik ook voor ons waar. Want immers, gij hebt ons tot nu toe gedragen en verdragen. En als wij beseffen, heren, wat dat inhoudt, dat gij ons nog hebt verdragen, en dat gij ons dus nog niet zat zijt geworden, hoewel wij elke dag opnieuw en ieder ogenblik zondigen tegen u. Het zij dan wel niet misschien met zonden die zo heel duidelijk aan de buitenkant van ons leven openbaar komen, maar dan toch met zonden van gedachten, van ons gericht zijn op de dingen van dit leven, in plaats van gericht te zijn op u en op uw gemeenschap. En daarom, heren, het betuigt ons in de allereerste plaats onze zonden te beleiden voor uw aangezicht. En wij bidden van u, heren, geef ons de rechte genade van verootmoediging, opdat als wij naderen tot u, wij toch beseffen zouden, heren, wie wij zijn, maar bovenal wie gij zijt, de majesteitelijke, de hoogverhevene God, die zelf in uw woord gezegd hebt dat gij woont in het oneindige, in het hoge en in het heerlijke. Maar, en dat is nu tegelijk het wonder van uw ontferming bij dien die van een verslagen en verbroken geest is. En daarom schenk ons de genade, heren, van oprechte nederigheid, van verslagenheid des harten, zoals de destijds als vrucht van de prediking van Petrus was, toen ook 3000 mensen verslagen in het hart uitriepen, wat moeten wij doen? Dat waren mensen die het niet meer wisten, heren. En wat zou het een rijke zegen wezen als ook wij het eens niet meer wisten. Als ook wij eens aan het eind mochten gekomen zijn van al onze hopen, van al ons werken. Ja, van alles, heren, wat we hier in dit leven doen. Opdat we u niet alleen maar voor het eerst, maar ook bij vernieuwing nodig mogen hebben. Opdat onze lege harten vervuld, onze koude en dode harten verwarmd. Ja, heren, opdat we nog eens vervuld mogen worden met die gaven des geestes, die vrede met God met zich meebrengen, maar ook blijdschap in God. Heren, wij bidden daarom van u. Wil niet doen met ons naar onze zonden en onze dwaasheden, maar ons reinigen in het bloed van de Heer Jezus Christus, opdat we met elkaar in alle eenvoudigheid, maar in gebondenheid aan uw woord, Pinksterfeest mogen vieren. En in waarheid zouden verstaan wat het zeggen wil. Ik zal stromen uitgieten op het droge, opdat we verkwikt, opdat we versterkt mogen worden voor de strijd des geloofs. Maar heren, er zijn er ook nog zoveel onder ons die dit allemaal wel toestemmen, maar die onbekeerd zijn gebleven ondanks alles. Dat zij de schuld, heren. Maar nu bidden we van u, waar je toch ook uw kinderen niet gekozen hebt, of bekeerd hebt tot u, omdat zij het zo wilden, of omdat zij daar zo naar gevraagd hebben. Want gij hebt beloofd, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. Wel nu, heren, vraag dan, ook vanavond, door de krachtdadige toepassing van uw heilige geest eens naar hem die niet naar u vragen, die daar onverschillig in de kerk zitten, die al uit plicht en uit gewoonte hier gekomen zijn, maar voor wie het nog nooit een levensbehoefte is geworden, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O getrouwe koning, werken met uw geest onder jong en oud. We willen ook bijzonder onze kinderen gedenken. O, wij smeken van u, heren, laat de opgroeiende jeugd toch niet alleen verstandelijk verstaan, ook al is dat een voorrecht, maar laat de bovenal, heren, naar hun zielenleven verstaan wat noodzakelijk is voor hun zaligheid, opdat in hun de begeerte gewerkt mocht worden, het zoeken naar u, het worstelen in gebed om u, het leven gericht naar uw woord en inzettingen, opdat ze u in waarheid leren vrezen, liefhebben en kennen. Wat is dat nodig, heren? En o, wat zal het wezen wanneer we onze kostelijke tijd, vooral als we jong zijn, verspillen aan allerlei beuzelingen van dit leven. En niet bezig zijn met de ene en alles beslissende vraag. Heere, leid gij mij zoals gij al uw kinderen leidt. Sterk hem die geroepen wordt het woord God te prediken. Geef hem kracht naar lichaam en ziel. Opdat hij met blijdschap en vrijmoedigheid en ook delen in uw volks genoegen mocht prediken het rijke evangelie. Gedenk al uw dienaren, zegen gij ze. Denk aan onze kleine denominatie in dit grote land. U kent de moeilijkheden. De oogst is groot, heren, en de arbeiders zijn weinig. Het mocht u behagen dat zij arbeiders in uw wijngaard wil uitstoten. En dat het ook de vraag, heren, van ouders mocht zijn, o God, wil geven, al was het dan maar een van mijn kinderen, die in uw wijngaard uitgestoten mochten worden. Achter al ontfermer de noden zijn zoveel. Denk aan het werk van de zending. Denk aan deze tijd waarin we leven, heren, waarin alles schijnbaar zich gaat toespitsen op de zonde en de grote afval die gij geprofeteerd hebt. Waar uw kerk het straks benauwder en benauwder zal krijgen. Waar het erop aan zal komen om staande te kunnen blijven alleen in uw kracht. O God, omring ons nog met uw trouwe zorg. Maar geef ook, heren, dat uw kerk uw kinderen de roeping leren verstaan. Om getuigen te mogen zijn, daar waar gij ze hebt geplaatst. Vergeet daarom al onze zonden. De zonden van onze ontrouw. Van onze tekortkomingen, o God, gedenk nog naar de trouw van uw verbond in de vergiffenis van al onze zonden en dat uit loutere goedheid om Jezus wil. Amen. Zoals we natuurlijk wel weten, zijn de handelingen der apostelen, maar in het bijzonder zeer zeker het tweede hoofdstuk van de bekende handelingen der apostelen, zijn een getuigenis van de macht, van de majesteit, van het werk van de Heilige Geest. Ik hoef u maar één naam te noemen en dan zal dat al heel duidelijk blijken. Ik denk aan de apostel Petrus. Hij is immers de man die in de naam van alle anderen het woord Gods, het evangelie, de Christus der Schriften heeft gepredikt. Op een onafvolgbare wijs. In alle eenvoud, maar ook tegelijk met alle ernst, heeft hij Christus al voor ogen geschilderd. En hij heeft in de naam des Heren de schrikkelijke beschuldiging geuit. Dat de schare die daartoe gestroomd was van alle kanten, moordenaars waren van Jezus Christus. Dat was een ontzettende beschuldiging, hoewel niet minder waar. Ze was daarom ontzettend, omdat deze mensen, immers kinderen van het verbond, het waren Israëlieten, het waren Joden, het waren dus mensen die opgevoed waren bij de gedachte dat zij toch wel zeker het uitverkoren volk waren en dat waar zij deelden in God beloften, zij zeer zeker erop rekenen konden. Dat de gunst des Heren hun deel zou zijn en blijven. En u hoorde ze plotseling uit de mond van een van de discipelen van die verachte Jezus van Nazareth, dat zij beschuldigd worden van moordenaars te zijn. U kunt dat lezen in vers 23. Dat wil dus zeggen, de prediking van de rijkdom van Christus. Zoals Petrus dat inderdaad op rijke wijze heeft gedaan, wordt vergezeld van het zogenaamde ontdekkende element, opdat deze 3000, ja meerderen zijn het geweest dan 3000, opdat deze mensen zouden verstaan dat Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ze zijn namelijk deze duizendkoppige menigte, waar Petrus voor mag prediken, ze zijn als het ware samengedreven door de Heilige Geest. En we zullen het straks horen. En door middel van de preek van Petrus worden 3000 mensen uit de 1000-koppige menigte verslagen in het hart, geprikt, gewond, zodat ze uit de wond van hun ziel, dat is uit de nood van hun leven, uit gaan roepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dit waren Joden. Dit waren, zouden wij dus kunnen zeggen, christelijke mensen. Dit waren mensen die dus van jongs af aan opgevoed waren bij de gedachte dat de God van Israël de enige ware verbondsgod was. Dat zij kinderen des verbonds waren, deelden in de zegeningen van het verbond. En toch, en dat is nodig, niet alleen toen, maar ook vandaag. En toch, ze worden verslagen in het hart. Waarom? Opdat er plaats zal komen voor wat Petrus heeft gepredikt: bekeert u van uw boze wegen. En daar willen we dan, als het ware als een toepassing van het Pinksterfeest, een ogenblik bij stilstaan, als ik u ga spreken over de toepassing van Petrus' preek. En we horen dan in de eerste plaats nu om de tekstwoorden van een genadige eis, in de tweede plaats van een heerlijke belofte, en in de derde plaats een ernstige vermaning. De toepassing van Petrus spreekt: een genadige eis, een heerlijke belofte en een ernstige vermaning. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, en wel uit Psalter nummer 238, de versen 1, 2 en 3. Psalter nummer 238, de versen 1, 2 en 3. En dan krijgt u voor die tijd de gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Thank you. komen hier dus in aanraking met de toepassing van de preek van Petrus. En laat ik direct beginnen met het zeggen, Petrus heeft de toepassing niet gemaakt. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Dat is dus diezelfde Geest die daar 's morgens onder machtige, hoorbare, zowel als zichtbare tekenen in het midden van de apostelen is gekomen. In het midden van de kleine gemeente in Jeruzalem. En het is door die Geest die zelf de toepassing maakt in het hart van deze mensen. Van 3000, van de 1000-koppige menigte die, zoals we lezen, verslagen zijn in het hart. Dat woord, in het Engels is het brick, dat woord wijst echter naar het oorspronkelijke op een overwinning. Dat wil eigenlijk zeggen, het is daar, mag ik het zo zeggen, een geestelijk slagveld geweest. En niet Petrus, met eer niet gezegd, is daar de generaal, maar koning Jezus, die vanaf zijn troon regerende alles wat op de aarde is, en het bijzonder, en in het bijzonder, regeert zijn kerk. Het is koning Jezus die het bevel gegeven heeft door zijn geest om een 3000-tal mensen te vellen op het slagveld der liefde. Want dat was inderdaad het slagveld der liefde. Want wanneer Petrus daar in de naam des Heeren en in de naam ook van de andere apostelen het woord God heeft bediend, dan gaat de Heilige Geest dat vergezellen door zijn kracht, zodat ze inderdaad verslagen worden. Dat wil zeggen dus dat zij gewond raken op het slagveld van koning Jezus en uit de nood van hun leven, doordat ze geprikt zijn, doordat ze gewond zijn geworden op dit slagveld, uit gaan roepen, wat moeten wij doen? Dat is een rijke zegen. Wanneer je geprikt wordt in het hart. Wanneer je gewond wordt in het hart. Daar zijn in de loop der jaren, en ik vermoed ook wel onder ons, heel wat mensen geprikt. Dat wil dus zeggen, die hebben min of meer een wonde gekregen door middel van de prediking van het evangelie. Maar, helaas, bij sommigen is die wond weer dicht gedaan en ze hebben in waarheid nooit uitgeroepen, wat moeten we doen? Want, u hebt allemaal waarschijnlijk wel, als, en ik mag wel zeggen, in ieder geval de meesten onder ons, wel eens zo'n prik in het hart, of in de conscientie gehad. Maar daarom, het is de grote vraag, wat heeft dat nagelaten? Die indruk, die er, het zij dan onder de prediking van het evangelie, het zij dat je misschien door het lezen van een goed boek of iets dergelijks hebt gehad, wat heeft die indruk dat die wonde die je een ogenblik hebt gezien in je leven nagelaten? Is die indruk weer overgegaan, zoals het helaas door eigen schuld, vooral onder onze jonge mensen, nogal eens gebeurt. Ze horen de prediking van het evangelie, ze raken tot op zekere hoogte in min of meer ontroerd. Er is iets in hun leven wat veranderen zal, een indruk. Het duurt een paar dagen, misschien een paar weken en het gaat weer over. Dat is heel erg. Ik herinner me nog in mijn eerste gemeente in Barendrecht, waar ik ook iemand kende die ook wel eens indrukken had gehad. Maar die indrukken, die waren door allerlei omstandigheden, door het zich volledig als het ware geven aan de wereld en aan de wereldse dingen, weer min of meer weggegaan. En toen zei ik in de prediking eens een keer, wel nu, omdat ik weet dat er zulken hier zitten die wel eens een indruk hebben gehad. En die daar, het zij min of meer bewust overheen zijn gaan leven. Wel nu, ga dan maar door. Want dan werkt ge uw eigen rampzaligheid radicaal uit. Gelukkig het was het middel waardoor deze vrouw niet alleen maar gefrist werd in het hart, in een oppervlakkige zin, maar diep gewond, zodat ze uit de kerk kwam en verstond wat het zeggen wil. Wat moet ik doen om zalig te worden? Want die 3000, die kregen inderdaad, mag ik het zo zeggen, een injectie van den Heilige Geest. Ze werden geprikt, maar niet in een oppervlakkige zin, maar ze werden geprikt tot diep in hun ziel, zodat ze uiting moeten geven aan de nood die er in hun leven op dat moment bestaat. Ze zien dat ze niet voor Israëls God kunnen bestaan. Ze merken dat ze het verbond Gods hebben verbroken. Ja, het allerergste, ze worden aangeklaagd als moordenaars van Christus. En dat geloven ze. Dat geloven ze, inderdaad. Wanneer de schriftgeleerden en fariseeën dat zouden gezegd zijn, die zouden dat rustig naast zich neergelegd hebben, want die dachten niet dat Christus de Christus der schriften, de Messias was. Maar deze mensen, die daar de prediking van Petrus gehoord hebben, die verstaan het, die geloven het, en daarom zien ze de schrikkelijkheid van hun zonde, dat zij Christus verworpen hebben. En dat heb ik ook gedaan. Dat is dezelfde beschuldiging die ik vanavond uiten moet tot elk die tot nu toe onbekeerd is gebleven. Want weet u wat de ergste zonde is die u bedrijft? Nee, niet de zonde die u niet in het openbaar zou durven zeggen, maar de zonde die u dag in en dag uit bedrijft, en dat is Christus verwerven. Dat is om niet acht te geven op de roepstemmen Gods. Dat is om de hand die als het ware nodigend naar u uitgestoken is om die weg te slaan. Dat is dus enkel en alleen doordat ge niet bekeerd wilt worden. En daarom u verwerpt Christus. Dat komt door ongeloof. En ongeloof, onthoud het goed, is nooit iets wat u zult kunnen verontschuldigen. Met andere woorden, waardoor u zult kunnen zeggen, ja maar ik kan er nu eenmaal niks aan doen. Met andere woorden, u zou dus meer een slachtoffer dan een misdadiger zijn. En u tekent Gods woord ons nergens ons als slachtoffers, maar altijd als misdadigers. Met andere woorden, wij doen zonde omdat we zonde willen doen. We zondigen niet tegen wil en dank. We verwerpen het evangelie niet tegen wil en dank omdat we niet anders kunnen, maar omdat we ten diepste niet anders willen. En dat was het wat een apostel Petrus tegen hem op zulke nadrukkelijke wijze heeft gezegd. Lees het maar in vers 23. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Met andere woorden, Petrus spreekt over de raad, de bepaalde raad en voorkennis Gods. En naar die raad moest Christus inderdaad sterven, gedood worden. Maar met dezelfde vrijmoedigheid verbindt hij het onbegrijpelijke, het mysterieuze van de raad God aan de daad van deze verbondsbrekers en zegt, gij hebt Jezus genomen, gij hebt hem gedood, gij zijt dus moordenaars. Dat is zonde, want zonde is moord. Waarop? Op God. Elke zonde is een moordaanslag op God. En dat wil eigenlijk dit zeggen. Elke zonde wil eigenlijk dit bedoelen. God aankant. En ik op de voorgrond. En niet anders. En daarom Wat is het een kostelijke zegen dat deze mensen, die 3000 daar onder die menigte, het niet naar zich neerleggen, het niet voor kennisgeving aannemen, maar door den Heilige Geest tot de overtuiging zijn gekomen, wat die man die daar in de verte het woord tot ons richt zegt, dat is waar. En niet alleen dat, maar verstandelijk gaan toestemmen, maar met hun ziel, met hun hele existentie dat geloven, toestemmen, accepteren, aanvaarden. Ik ben een moordenaar. Zou u vanavond naast die 3000 willen gaan staan? Dat wil zeggen, zou u boven hem durven te gaan staan? Of zegt u met heel uw hart, o God, zo iemand ben ik ook. Wel, u deze 3000 hebben dus het aanvaard toegestemd wat Peter hier van hem zegt. En doordat ze dat toestemmen, doordat ze door de Heilige Geest als de grote overwinnaar op dit slagveld der liefde verslagen zijn, roepen ze uit, wat moeten we doen? Want deze mensen die wisten het niet meer. Oh no, ze wisten het niet meer hoe ze behouden konden worden. Als u ze een dag van tevoren had gevraagd, deze Joden, die waarschijnlijk van alle kanten op het grote feest in Jeruzalem waren gekomen, als u hen toen had gevraagd, hoe moet ze zalig worden? Wel, ze hadden u netjes en keurig kunnen vertellen, dit moet je onderhouden, dat moet je doen en dat moet je laten enzovoort. Maar nu ze hun concrete nood zien, nu ze in het licht van Gods heerlijkheid en heiligheid hun zonde gaan verstaan, nu weten ze het niet meer. En daarom roepen ze uit, wat moeten we doen? Zie, daar heb je een van de trekken van de echte ontdekking. De echte ontdekking, die komt inderdaad op het punt waar we het niet meer weten. Want alleen daar waar we het niet meer weten, en laat ik erbij zeggen, dat is iets wat zich gedurig in het geestelijke leven herhaalt, dat ik het niet meer weet. Wel nu, waar we het niet meer weten, daar komt er plaats voor hen die onderwijs, die toepassing kan schenken, omdat hij het door zijn almachtige kracht en liefde wel weet. Als ik het niet meer weet, dan komt er plaats voor de wetenschap des Heren. En daarvoor gebruikt de Heren nu Petrus. Want Petrus, die heeft dat gehoord. Die heeft natuurlijk, waar die mensen, zo stel ik het me voor, daar ergens in groepjes bij elkaar staan. U moet dat eens een ogenblik op u in laten werken. 3000 mensen. Er zitten er hier, misschien hier 300. Dat is dus 10 keer zoveel. En het is best mogelijk. Daar zullen er ouderen, maar er zullen er ook jongeren geweest zijn. In ieder geval, ik zie ze daar in gedachten bij elkaar staan. En de nood is als het ware op hun gezicht te lezen. Het is als het ware in hun ogen te zien dat ze weten, zo gaat het niet langer, zo kunnen we niet verder. En daarom, wat moeten we doen? En dan gaat Petrus de toepassing, dan gaat de Heilige Geest door middel van Petrus de toepassing maken en hij zegt, zoals het in mijn tekstvers begint, verkeert u. Laten we maar eerlijk zijn, dat valt ons eigenlijk wel wat tegen. Wanneer wij dat meegemaakt zouden hebben, dan zouden we gezegd hebben, nou je bent op de goede weg hoor, hou maar aan. Maar dat doet Peter niet. Of we zouden gezegd hebben, de Heere Jezus is werkelijk voor je gestorven hoor, en daarom wanhoop maar niet. Maar Petrus, niets van dat alles. Hij leest als het ware de wanhoop in hun ogen. Hij hoort in de kreet die ze uiten. Wat moeten we doen dat ze het niet meer weten? En u zegt Petrus, we zouden eigenlijk zeggen wat hard. Hij stelt de inderdaad genadige eis. Maar dan zou een eis begeert u. Nog eens. toen ik dat voor het eerst bestudeerde, viel me dat eigenlijk wat tegen. In plaats dat hij de deuren van het evangelie wagenwijd openzet, begint hij met een nuchtere eis, begeert u. Wat is dat? In het Grieks, daar kennen we twee woorden die vertaald kunnen worden met het ene woord bekering in het Holland. Maar dat ene woord in het Grieks betekent een innerlijke verandering. En dat tweede woord betekent een verandering aan de buitenkant. Die twee, die zijn nooit van elkaar los te maken. Maar de verandering aan de buitenkant moet altijd de verandering aan de binnenkant op grondslag hebben. Dan nu als Peters hier nu spreekt over bekeert u, dan bedoelt hij die verandering aan de binnenkant. En als we daar dan nu verder over gaan spreken als een genadige eis, dan bedoelt Peters met dat woord bekeert u drie dingen. En die hebben onze ouderen allemaal wel op de catechisatie geleerd. Bekering, wat is dat? Inkeer, afkeer, heenkeer. Inkeer tot mezelf, afkeer van de zonde en heenkeer tot God. Nou, dat is bekering. Dat is dus het bewijs van wat innerlijk veranderen gaat. Namelijk, het zijn de vruchten van de innerlijke verandering, namelijk dus de inkeer tot mezelf. Als er ooit een tijd is waarin wij het noodzakelijk moeten achten om inzicht te keren tot jezelf, dan is het zeker vandaag. Waarom? Het leven dat is ontzaggelijk gecompliceerd, maar tegelijk ontzaggelijk oppervlakkig. En daarom is het zo nodig om deze les, deze genadige eis, ter harte te gaan nemen. Want dit is een eis. Onthoud dat goed. Petrus die zegt niet, het mocht je nog eens gebeuren. En ik hoop, zo zou hij dan kunnen vervolgen dat de Heer u nog eens genadig zou mogen zijn, helemaal niet. Hij zei, bekeert u. Hij is als het ware een officier van koning Jezus, die het bevel doorgeeft. Bekeert u, en dat is, keer tot uzelf in. Ik weet wel, wij houden daar niet van. Van die bevelen en van die eisen. Maar ik geef u de verzekering, geliefden, dat als God door zijn geest de toepassing in ons leven gaat maken, dan gaat God ons voor eisen stellen. En ik weet best dat we die eisen niet zullen kunnen voldoen, maar daar beginnen we nooit mee. Heus, wanneer God door zijn geest de zondaar levend maakt, hij wordt geplaatst voor Gods heilige eisen. De eisen van Gods wet, zowel als de eisen van Gods verbond. En een van de eisen van Gods verbond is, begeert u. Dus, inkeren tot mezelf. Wat is dat? Inkeren tot mezelf. Laat ik het helemaal gewoon zeggen. Mijn innerlijk naar buiten keer. Mijn binnenste buiten keer. Dus, met andere woorden, om te gaan zien hoe het er van binnen uitziet. En als we ergens meesters in zijn, dan zijn we meesters in twee dingen. In de allereerste plaats vergeten wat zoal in het verleden in dat innerlijke zich heeft voorgedaan. En in de tweede plaats om het te verdringen. Wij noemen dat verdrongen complexen. En in die zin zijn we allemaal min of meer psychopaten. Met verdrongen complex. Maar dat is de kunst, de goddeloze kunst van ons zondige hart. Dat wij niet willen inkeren tot onszelf. Of dat wij de Heilige Geest gaan smeken, o dierbare Geest, leer me dat toch eens, dat ik in ging keren tot mijzelf. Dat als het ware mijn verleden, als een boek met allerlei bladzijden opengelegd werd voor mij, dat mijn leven eens helder en klaar voor mijn aandacht werd gegeven, opdat ik kreeg te verstaan wat het zeggen wil, inkeren tot mijzelf, dat is nodig. Beslist noodzakelijk. Waarom? Wel omdat er plaats kan komen voor wat Peter daar stond als belofte de verslagene harten voor zal houden. In de tweede plaats, niet alleen een inkeer, maar ook een afkeer. keren van de zon. Wanneer ik leer inkeren tot mezelf, ik denk bijvoorbeeld aan die verloren zoon, we lezen van hem dat hij inkeerde tot zichzelf. Maar als hij inkeerde tot zichzelf en dus zag zijn ongelukkige toestand waarin hij verkeerde, toen kon hij het geen minuut langer uithouden dan in dat vreemde, goddeloze land. Toen was er maar één ding en dat was zich afkeren, dat is zich omkeren van al dat vroegere, van al dat goddeloze leven dat hij tot nu toe heeft geleid. Dat is eerlijk. Afkeren van de zon. Dat is niet alleen maar een afkeer hebben, dat wel de wortel. Maar ook in werkelijkheid een daad als zich afkeren van de zon. Want heus geliefde, als de Heilige Geest in mij werkt, dan kan ik mijn vroegere leven niet meer leiden. Dan kan ik mijn zonde die ik tot nu toe altijd aan de hand heb gehouden, niet meer rustig aan de hand houden. Dan zal ik niet alleen beleiden mijn zonden, maar dan zal ik ook strijden tegen en breken met de zon. Dat is niet alleen naar de eis van het voor het nieuwe leven, maar dat is ook naar de eis van het nieuwe leven. Bekeert u, maar dan ook in de derde plaats een heenkeer tot God. En wat is dat een wonderlijk iets. Hebt u dat wel eens bespeurd in uw eigen leven? Geen keer tot God, maar ik heb dat tegen God gezonden. En God heeft dat bedreigd, de straf op mijn goddeloosheden. En dan toch een keer tot God, voor wie ik eigenlijk diep in mijn ziel beangstigd moet zijn. Ja, dat is het wonder. Zoals een naald trekt naar de magneet, zo trekt nu een gewonde, die inderdaad verstaat wat het zeggen wil, zich te bekeren, zo trekt nu zulk een ziel naar God toe. Naar diezelfde God die hij tegen wie hij heeft overtreden. Naar diezelfde God waarvan hij weet en die is in haar toestemt. Overtuigd ervan dat hij tegen die goeddoende God, maar tegelijk zo rechtvaardige God heeft gezonden, naar die God gaat hij. En daar hebben we nu het verschil tussen een oppervlakkige indruk en een echte door de Heilige Geest gewerkte indruk. Een indruk die slechts oppervlakkig is, die blijft uiteindelijk hangen onderweg naar God toe, halverwege. Maar iemand die in waarheid deze eis van de bekering heeft verstaan, en die heeft leren worstelen door de kracht van de Heilige Geest in het heenkeren tot God. Wel nu, die kan onderweg niet halt houden. Die wordt als het ware opgestuurd door de Heilige Geest. Die wordt getrokken enerzijds door de liefde God en anderzijds door de Heilige Geest opgestuurd, zodat er voor zulke geen rust is in het heenkeren tot God. Voordat ze met een belovend God ook in aanraking zijn geweest, waarvan ze mogen geloven dat de Heere dus toch, ondanks alles, met hen te doen wil hebben. En daarom bekeert u, dat is een eis. Maar het is een genadige eis. Genade. Waarom? Omdat God genade bedoelt te verheerlijken in het hart van zo een. Dus bekeert u. En dat eist de Heere niet alleen van deze 3000. Niet alleen van al die duizenden die daar bijeen zijn. Maar van ons allemaal. Dit was een prediking die niet gericht was tot de heidenen. Maar dit was een prediking die gericht was tot de christenen van die tijd. Dat waren de joden. Dat waren de mensen van Gods verbond. Die behoorden tot Gods volk. En tot die wordt de eis gesteld. Bekeert u. En ook dat ons. En onder die eis ligt u. En wat doet u ermee? Leg u dat rustig naast u neer. Doet u net als die vrouw waarvan ik in mijn eerste gemeente vertelde, dat ze ook zo vaak wel eens een indruk had gehad, maar er altijd weer overheen leeft. En die verstaan had, o God, ik zelf ben de oorzaak dat die indrukken zijn overgegaan. Ik zelf heb alles gedaan om die indrukken te smoren, in de kiem te smoren in mijn leven. Heb u het zo verstaan? Want dat is vaak de angst waar God oprechte kinderen mee worstelen. O God, zal het soms straks weer overgaan? Daar zijn ze bang voor. En daarom zij verstaan wat het zeggen wil. Bekeert u maar. En dat is in de tweede plaats. Namelijk een heerlijke belofte. Dat wil zeggen, God gaat nooit eenzijdig zijn eisen stellen zonder er niet onmiddellijk een belofte aan toe te voegen. Moet u maar eens luisteren. En Peter zei dat aan hem, bekeert u, en dan komt het, en een iederlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dat is de belofte. En een heerlijke belofte. Want wat wordt hier beloofd? Wel, wanneer zij door de Heilige Geest in alle ernst zich zullen bekeren, dan zal de Heere de belofte waar gaan maken in hun leven. Namelijk, het wel de inhoud is van de Heilige Doop. Waarom worden kinderen en waarom worden volwassenen gedoopt? Waarom? Is het zo dat wij alleen kinderen dopen omdat er mogelijk een uitverkorene onder hen schuilt? Nood. Dopen wij kinderen omdat we uitgaan veronderstellen dat ze reeds wedergeboren zijn? Nee. Maar wij dopen naar het bevel van God, krachten de eenheid van Oud en Nieuw Testament. Krachten de eenheid van de verbondsgedachte van Oud en Nieuw Testament. Alleen, waarom? Opdat God daarin zijn beloften gaat betekenen en verzegelen. En wat is die belofte? Wel, de vergeving der zonden. Er zijn natuurlijk heel wat meer, maar dat is eigenlijk de korte inhoud, de samenvatting van alles wat God aan beloften heeft gegeven, de vergeving der zonden. En daarom zegt Petrus ook tegen deze verslagene harten, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat wil dus zeggen, Petrus, beter dan dat zij het weten, Petrus die gaat hier hem voorhouden dat de oud-testamentische bedeling in zoverre is veranderd dat er een ander teken, maar met dezelfde betekenis is gekomen. En dat is van besnijdenis in de overgang nu de Heilige Doop. En die heeft als teken, als betekenis, de vergeving der zon. Dat is God beloofd. Want dat hebben die mensen nodig. Deze mensen, hoewel ze van jongs af aan Godsdienstig zijn opgevoed, hoewel ze, en zo kunnen we zeker van hen zeggen, wisten wat de besnijdenis betekende. Deze mensen, die kunnen zichzelf de zonden niet vergeven. Daar hebben een hele hoop mensen, christelijke mensen, de slag nogal wat van. Om zichzelf de zonden te vergeven. Dat gaat dan op deze manier. Ik ben een zondaar, dat stem ik van harte toe. Jezus is voor zondaren gestorven. Ik geloof dat Jezus voor zondaren is gestorven. En nu, doordat ik dat geloof, weet ik dat ook mijn zonden mij vergeven zijn. Weet u wat dat is? Dat is een rekensomme. Een geestelijk rekensomme. Maar waarvan ik vrees, nee, waarvan ik weet, dat straks als de grote rekenmeester, dat is God zelf, de rekening gaat opmaken, dan zal dat rekensommetje niet kloppen. Weet u wel waarom? Wel omdat God hier niks heeft gedaan. Ik heb wel een hoop gedaan. Ik heb geloof enzovoort. Maar wat geloof ik? Dat wil zeggen, wat heeft de Heilige Geest in het leven gedaan? Waarom ik geloof dat mij mijn zonden me vergeven zijn? Want dat konden die Joden ook niet, die 3000. En dat kunnen diegenen die oprecht ontdekt zijn aan hun zonde, die kunnen het zichzelf ook niet. En daarom, wat hebben ze nodig? Niet alleen het woord,
Maar de Heere heeft daarbij ook een teken gegeven, namelijk de heilige doop, het welk voor hen, die als volwassenen dan ook gedoopt zullen worden, nadat ze belijdenis hebben gedaan, een teken en een zegel is van Gods vergevende liefde, het welk ze dan ook zullen mogen en kunnen geloven. Dus God doet dat. God die geeft zijn woord en die geeft het sacrament. Hoe dat plaats heeft gevonden, dat weten we niet. Maar hier mogen we het al rustig, omdat ook hier gezegd wordt dat ze misschien dezelfde dag of de volgende dag, u moet dat niet onderschatten, 3000 mensen, en dan waarschijnlijk ondergedompeld, ergens in een rivier rondom Jeruzalem, of misschien later in de Jordaan, doet het trouwens ook niet, of misschien alleen maar besprenkeld, doet het trouwens weinig toe. Maar deze mensen hebben het teken ontvangen. En dat maar niet in de uiterlijke zin van het woord, maar het teken volgende op de geloofsomhelzing van hetgeen wat de Heer zelf had beloofd in zijn woord aan hem. En daarom, ik zie ze daar in mijn gedachten, mag ik het dat zo dan maar zeggen, ik zie ze in mijn gedachten daar neerdalen in de Jordaan. In de onderdompeling van het water tot 3 maal toe. Zoals de apostelen hem daar in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes hebben gedoopt. En zoals ze daar nu opkomen uit het water, gereinigd en gewassen. Door, nee nu door dat water, maar door de betekenende zaak dat is het bloed van Jezus Christus. Daardoor hebben ze de rijke zegen van de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de Heere had hem het beloofd. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Wat een machtige ontroering zal daardoor die 1000-koppige menigte zijn gegaan. Als ze één voor één het teken, het sacrament van de Heilige Doop hebben ontvangen. En de betekenende zaak door het geloof daarvan mochten op helden, dat was Pinksterfeest. Maar laten we nu goed begrijpen, het gold niet alleen maar de volwassenen, want in het volgende vers, daar gaat u zeker ook spreken over andere eigenaarden. Hij spreekt in zijn prediking, in zijn toepassing, daar spreekt hij niet alleen tot hen, maar hij spreekt ook over de anderen, luister maar. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Wat is dat? Wel, hier gaat, als het ware de apostel, een machtig perspectief voor die verslagene harten openleggen. Het perspectief van de kracht van de Heilige Geest, die niet alleen maar Joden, niet alleen maar Joden kinderen van het teken van de Heilige Doop zal voorzien, maar ook die daar verre zijn. Dat zijn de heideren die hier in deze machtig schone belofte worden opgenomen. En daarom zegt de apostel, want u komt de belofte toe. U hebt er een recht op. Hadden die mensen, die Joden, er een recht op? Ja, natuurlijk. Want anders zou Petrus niet gezegd hebben, want u komt de belofte toe. Maar waarom hebben ze er een recht op? Omdat ze verslagen van hart zijn. Nee. Er is nooit iets subjectiefs. Iets wat ik dus innerlijk doorleef. Wat de grond kan wezen van Gods belofte. Want als dat waar was gelezen, dan had ik het vanmorgen en dan was ik het vanmiddag al eens kwijt. Dat kan in mijn gewaarwording zo zijn. Maar Gods beloften, die hebben een vaster en een hechter grondslag. Want Gods beloften, die hebben een grondslag, al die zijn verbond. En ze zijn dan ook teken en zegelen van Gods verbond. En daarom kan de apostel zeggen, want u komt de belofte toe. U hebt krachtig dat verbond er een recht op. Niet omdat ze zo en zo gesteld zijn, of omdat dat de pleitgrond zou kunnen wezen voor de toeijzering van de belofte God nooit. Maar omdat God eenzijdig zich in relatie tot u heeft willen stellen. Daarom komen u, niet alleen u, maar ook uw kinderen. de belofte doen. Dat wil dus zeggen, daar gaat het, de apostel als het ware over de hoofden van die 3000 mannen spreken over hun kindereigenaar. Dat kan niet dan. Weet u wel waarom? Omdat God nooit individuele mensen begeert, maar ze altijd ziet in het verband met hun gezin. Bewijs. Wanneer Lydia begeerd was, dan wordt haar gezin, haar hele huis, gedood. Wanneer de stokbewaarder tot bekering komt, dan wordt haar hele huis gedood. Want begrijp dat alsjeblieft goed, geliefd. Het is God ten diepste te doen om het gezin. Dat is om onze kinderen. En daarom sluit de Heer, of sloot de Heer, niet alleen onze kinderen in zijn verbond ook, hebben ze daardoor een recht gekregen op de belofte van God. Dat is op de vergeving der zonden. En op alles wat God in zijn woord heeft beloofd. Maar de Heer die gaat hier ook zeggen, want u komt de belofte toe, dat dus kinderen ook voor de zaligheid bestemd zijn. Alle kinderen, omdat in het verbond zijn wel mee. Maar kinderen die geleerd hebben dat ze de toepassing van de heilige geest in hun hart nodig hebben. Dat wil dus zeggen, kinderen die hebben leren vragen wat moeten we doen om zalig te worden. En daarom zou ik direct maar toepasselijk er ook aan toe willen voegen. Zitten er hier jonge mensen? Zitten er hier kinderen? Die vragen, heren, hoe moet ik zalig worden? Voor wie het inderdaad een vraag is geworden. Voor wie het echt wel eens nood is in het hart. Heren, ik voel me zo ongelukkig. Want heren, ik ben u kwijt. En heren, hoe kan ik nog eens ooit tot bekering komen? Hoe zal ik nog eens die zonde die altijd maar weer, net als een stroom bij mij opborrelt en opwelt. Hoe zal ik nog eens ooit verlost worden van de zonde? Hoe zal ik u nog eens oprecht kunnen liefhebben? Hoe zal ik u nog eens oprecht kunnen vrezen? Zitten er tussen jonge mensen kinderen. Of ze dan 8 jaar zijn, of 16, of 20, doet er niet toe. Maar zitten er tussen kinderen hier in de kerk, die een gedoopt voorhoofd hebben. En daarvan zegt onze belijdenis, dat is het merk en veldteken van koning Jezus. Zoals u kunt lezen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het merkteken en het veldteken van koning Jezus. En dat wil zeggen, God heeft in de eerste plaats, en niet de duivel, in de eerste plaats een recht op jullie. En daarom, jongens en meisjes, hebben jullie daar zin in gekregen. Is het nooit de vraag van je hart ook, God, dat u eens in mijn hart wilde wonen? Is het nooit het verlangen van je leven geworden of dat nou eens bekeerd mocht worden? Dat nog eens een kind van u mocht worden, niet in de oppervlakkige zin, zoals er vandaag aan de dag duizenden denken bekeerd en kinderen van God zijn, maar voor wie het nou nooit werkelijkheid is geworden, dat in de knoei zijn gekomen, zoals deze mensen hier. Maar zo, zoals God het zijn kinderen in alle eenvoudigheid leert. Nu, zijn er niet, want daar gaat het om. Want onze gemeenten die gaan onherroepelijk kapot. Echt. Als er geen kinderen, geen jonge mensen tot bekering komt, dan houden we misschien wel een mooi geraamte over, maar dit doet niet meer dan een geraamte. Er zullen kinderen, jonge mensen, jongens en meisjes tot bekering moeten komen. En daarom, jonge mensen, ik mag er toch wel wat van zeggen, het is zo de moeite waard, echt hoor. Huis, het is niet dat leven om, mag ik het zo zeggen, de hele dag met een scheef gezicht door het leven te gaan. Dat is geen bekeer. Maar wel dit is bekeer. Om in de binnenkamer te worstelen, te zoeken, te vragen, o God, hoe zal het nog eens ooit verzoend komen met u? Te vragen naar God, omdat ik God niet kan missen. Te beleiden mijn zonde. Te strijden tegen de zonde. Te verlangen naar de gemeenschap met God. Te genieten de zalige liefde van God in het hart. Bekering, daar is niets, maar dan ook niet bij te vergelijken. Dat is leven, echt waar. En dat wil God geen, echt waar. Of beter, ik kan het nooit zeggen zoals het in werkelijkheid is, duizendmaal liever. dan dat ik het ooit kan zeggen, wil de Heer je dat geven.
Echt waar.
Als een cadeau, heet het beloofd. En dan vergeet ik nooit. Die jongen van 19 jaar, die ik eens een keer in een van mijn gemeenten ontmoette. En die zei, dominee, ik ben zo ongelukkig. En waarom, jong? Waarom ben jij zo ongelukkig? O, dominee, ik kan zo niet leven. Hij sprak niet over de dood. Maar ik kan zo niet verder leven. Waarom niet? Andere jongens van diezelfde leeftijd, die springen en die zingen. En die hebben, ik zal het zeggen, lol. En jij, waarom jij niet? O, dominee, ik ben God gelijk. En ik kan de Heeren niet. En nu doe ik het vaak zo, omdat u dat wel eens gezegd hebt. Dan zei ik, Heere, dat gaat het toch. U hebt het toch gezegd, die mij troef zoeken, die zullen mij zien. Hij heeft het gevonden, hoor. Echt. Nu ouderling in een van de gemeenten. Maar goed, jonge mensen, dat is nu. Alles wat je in dit leven kunt ontvangen, wat inderdaad de naam van leven is. En de rest, heus, al heb je dan nog straks zo'n gelukkig genoeg, al zou je de beste baan, de best betaalde job hebben. Je hebt een prachtige kar en ik weet niet welke mooie huis. En je mist de God. Dan mis je niet wat, maar je mist alles om te kunnen leven. Dat kan om te kunnen zeggen. En daarom dit gebed, wat deze mannen, wat deze volwassenen hebben gevraagd. Wat moeten wij doen? Dat dient het gebed te wezen van ons allen. Opdat we gaan verstaan wat we met elkaar willen zingen uit Psalter nummer 400. Psalter nummer 400. Happy is the man that chooses Israel God to be his aid. Dat is Psalter 400, de stanzas 3 en 6. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze, zeggende, wordt behouden van dit verkeerde slag. Dat is een prachtig woordgebruik, wat hier door de Heilige Geest wordt gebruikt in het oorspronkelijke. Daar wordt immers gesproken over Petrus betuigde. Eigenlijk staat er het woord getuigen. En getuigen, dat wil zeggen, iemand die bij een bepaalde zaak betrokken is en daarvan getuigenis aflegt. Nu, dat was Petrus. Hij was ten nauwste bij de zaak betrokken. Hij had zelf ervaren de vervulling van zijn hart met de kracht, de liefde en de vrede van de Heilige Geest. En dat had Petrus niet voor zichzelf, dat kan niet. Genade, zo heeft men altijd gezegd, of zegt Gods woord, is gunnen. Dan zou ik het, zoals iemand het eens uitdrukte, dan zou je het wel in willen zien. Dat kennen wij niet hoor. Maar dan toch het kuiven van dat machtig schone en onder geen woorden te brengen heerlijke werk van Gods geest. om nu ook anderen, als het ware, te dwingen om in te gaan in het koninkrijk God, om anderen te bewegen, zoals een apostel zegt, tot het geloof, dat is getuigd. En met nog veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze. Dat is het tweede. Vermanen, natuurlijk. Want Petrus gelieten, die wij zegt niet die bekeerd waren, of die bekeerd zouden worden, is Petrus niks van. Petrus is geen hartekenner, dat is nooit een ambtenaar, kan niet en iets volgens ook niet. En daarom, hij vermaant ze allemaal. Iedereen die het wil horen. En hij zegt in zijn vermaning tot allen. Niet alleen tot die overschilligen die daar ergens achter in een van de gebouwen van de tempel misschien genuiven zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Maar ook de anderen, waar wie de ernst op het gezicht te lezen staat, hij vermaant ze allen met deze woorden, word behouden van dit verkeerd geslacht.
Verkeerd geslacht, wat is dat? Dat waren de Joden. Dat waren de verbondskinderen. Dat was de oud-testamentische kerk. Want sinds dat Christus ten hemel gevaren is, het gordijn, dat in de tempel in het heen van boven naar beneden is gescheurd, heeft de oud-testamentische eredienst op te houden met bestaan. En dat volk dat nu rustig doorging de offer in de tempel te brengen, dat is nu het verkeerde geslacht. Dat is nu de kerk die niet meer de naam van ware, maar alleen maar van valse kerk kan dragen. Dat zijn dus niet de heidenen die hier met het verkeerde geslacht bedoeld worden, maar dat was het volk van Israël. Die vrome fariseeërs en schriftgeleerden die dachten dat zij zeer zeker behoorden tot Gods levende kerk, tot die kerk die straks op zal gaan in heerlijke heerlijkheden. Daarvan zegt Petrus, door de verlichting van de Heilige Geest, dat zij het verkeerde geslacht zijn. En kun je dat nu vandaag ook toepassen, Jezus? Want er is vandaag aan de dag ook een verkeerd geslacht dat opgroeit, geliefde. Die, om er maar iets van te mogen zeggen, rustig tevreden is met de vorm van godsdienstigheid, zoals ook de Joden in hun tijd waren. Die niets meer nodig hadden dan de bast en de schil van de zaak, maar die nooit doordrongen en doorgedrongen zijn tot de pit waarom het gaat, dat is bekeerd u. Die nooit hebben verstaan, praktisch, in de geestelijke zin van het woord, om te leren wat moet ik doen om zalig worden. Die nooit de nood van hun leven hebben gekend. En die, bijvoorbeeld, rustig tevreden zijn, we zijn toch gedoopt en we gaan trouwen naar het avondmaal, hebben belijdenis gedaan en nu is de zaak verder oké. Het is verkeerd geslacht, kun je maar bang voor wezen. Net zo goed als voor dat geslacht die zegt, ja, maar dat moet je gegeven worden en als God het niet geeft, dan ga je verloren. En daar ook rustig en tevreden zijn, dat is ook het verkeerde geslacht. God wijst ons altijd, mag ik het zo zeggen, de middenweg aan. De waarheid ligt altijd tussen de uitersten in, moet u goed onthouden. Opdat we zullen leren verstaan wat wij nodig hebben om behouden te worden. Niet alleen verstandelijk, maar ook geestelijk. Want heus geliefden, dat is vandaag aan de dag uw geest uitgewaaid, dwars door de kerken heen. Die op allerlei wijze de kerk van haar vaste fundament probeert af te brengen. De ene probeert het op, mag ik het zeggen, subjectieve, en de andere probeert het op objectieve wijze. Hoe dan ook, de duivel is ontbonden om de kerk van het fundament af te trekken waarop ze door de eeuwen heeft gestaan. En altijd bezig om een compromis te vormen. Het kan niet. Het is altijd of. En of ik nu van een vrome duivel of van een goddeloze duivel gebeten wordt, doet er tenslotte niks toe. Word behouden van dit verkeerde geslacht. Dat wil zeggen, scheid u af. Dat is, hou dus dit in, niet, laat ze links liggen in die zin.
in een zekere hooghartigheid die niet uit God is, gewoon nog. Want de leden van de apostelen meermalen dat ze tot het woord God hebben gericht, ook tot dat verkeerde geslacht. Maar wil er geen eenheid mee vormen, wil dat zeggen. Wil dus leren verstaan dat je nooit één kunt zijn, niet stoelen kunt op een en dezelfde wortel des geloofs. En dat hebben we vandaag in de dag nodig. Maar dan is er ook nodig een inzicht te hebben in de geesten die vandaag aan de dag er zo al ronddwalen. Opdat wij, al zouden we dan nog zo klein blijven en misschien kleiner worden, het pand dat de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd, zuiver leren bewaren. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is het, dat verkeerde geslacht is onderweg. Niet naar de behouderis, maar naar de eeuwige duisternis. En daarom mijn medezondaar, u hebt misschien al duizenden preken gehoord. En u zult, als ik u vraag, wat heeft dat nu alles uitgewerkt, dan zult u zeggen, als u eerlijk bent, niets. Maar nu vraag ik u in Gods naam, is dat nu nog nooit uw schuld geworden? Want heus mensen, het is niet zo dat u God daar de schuld van kunt geven. En dat u ermee klaar bent door te zeggen, ja maar dominee, als God het niet toepast aan mijn hart, als de Heer zelf door zijn kracht mijn hart niet verandert, dan gebeurt er niets. Daar kunt u zichzelf nooit mee vrijpleiten, want u is niet tegen wil en dank onbekeerd. Dat is uw eigen schuld en het is uw eigen lust, dat er. Dat is het schrikkelijk. U is er tevreden in dat u tot nu toe onbekeerd bent. En nu roep ik één ding in de herinnering. Misschien hebt u wel kinderen, God, misschien wel een vrome vader. Een godvredende moeder van. Heb u wel eens gehoord als ze spraken over het leven in de gemeenschap met God? En als je nu je eigen levens nagaat, u is misschien 60, 70 jaar, 50, 40 jaar. Nu, hoe vindt u het leven? Vindt u het de moeite waard? Vindt u werkelijk het de moeite waard om te leven zonder God? Is het eigenlijk wel de naam van leven waard om te leven hier zonder God, zonder hoop, zonder verwachting? Vindt u? Zou ik niet graag durven zeggen dat het de moeite waard is om te leven zonder God, want is het niet? En omdat het niet de moeite waard is om te leven, wat zal het wezen om te sterven zonder God? En dan, naar het woord van God, die zonder wet gestorven zijn, zullen zonder wet geoordeeld. Maar die onder de wet geleefd hebben, die zullen door de wet geoordeeld worden. Dat zal wat wezen. Als God die zijn leed met eerbied gesproken, die uw hele leven lang altijd met eis en belofte tot u kwam, die geroepen heeft, welmenend getracht heeft met eerbied gezegd om u te trekken, maar gij hebt altijd afgewezen, gij hebt altijd gezegd, nee Heere, later misschien wel eens. Als diezelfde God nu niet meer zuggerbond zeeft, maar zoals hij dat in Israël heeft getoond in het jaar 70 tijdens de verwoesting van Jeruzalem. Toen meer dan 1 miljoen mensen op de schrikkelijkste wijze in Jeruzalem omgekomen zijn. Toen heeft God getoond dat hij ook een God is van wraak. De verbondswraak. En dat zal wat wezen. Om een wraak oefenen God te moeten ontmoeten. Om dan niet te kunnen zeggen, o God, maar ik heb het niet geweten. Om dan niet te kunnen zeggen, o God, maar ik heb uw stem nooit gehoord. Om dan niet u te kunnen verschuilen achter de Heer, maar ik kon niet bekeerd worden. Maar als de Heer dan zal zeggen tegen u, ga weg, gij die niet gewild hebt, dat ik koning over u zal zijn. En daarom, jong en oud, het is uw schuld dat u onbekeerd is en er is maar één weg. En dat is de weg naar God. Dat is de weg waarin geworsteld en bid en traag en rusteloos Goed, heb er maar eens een nacht voor over. Heb er maar eens een nacht slaap voor over. Blijf vannacht dan maar eens een keertje wakker. Vraag dan de Heere naar Heere, laat mij vannacht dan eens wakker blijven. Borstel dan eens in het gebed en ik geef u de verzekering. Ik weet wel, dat wordt gezegd, je moet de mensen niet aan het werk zetten. Nou, God zegt het, zet ze maar aan het werk. En dan zet ik u, ik wenste dat het gebeurde, dan zet ik u aan het werk vannacht. O mensen, roep eens, kerk eens, worstel eens in de nachtelijke uren. O God, nu ben ik al 20 en nog onbekeerd, 30, 40. Ik sta misschien al met de ene voet in het graf en nog onbekeerd. O God, kan ik nog bekeerd worden? Bekeerd u, zegt de Heer, en word behouden van dat verkeerde geslacht. En dat zou ik nu nog één keer willen onderstrepen. Dat verkeerde geslacht. Dat oppervlakkige christendom, van welke soort, dat nou licht of zwaar, voor een onderwerp is, doet er tenslotte niets toe. Want het is in wezen niets meer dan vijandschap tegen God en tegen de rijkdom van zijn genade. Wie ze dan ook maar zegt, er is maar één weg en dat is, word behouden, dat is, bekeert u, voordat het voor eeuwig te laat is. En daar staat nu, en daar wil ik toch mee eindigen, tegenover, dat nu diezelfde God, die eens wraak zal oefenen, nog, ook vanavond, als met uitgebreide armen, staat voor u en hij roept het u toe, wend u tot mij, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En wel gelukzalig die verstaat wat het zeggen wil. Wat moet ik doen? Opdat er plaats mag komen voor die kostelijke belofte van de vergeving der zonden. Zoals die mensen het daar op de Pinksterdag hebben doorleefd. En zoals het Pinksterfeest eindigde in de schoonste beschrijving. Moet u vanavond nog maar eens thuis lezen. In de schoonste beschrijving van het gemeentelijke leven, in hartelijke verbintenis van liefde, van nederigheid, van het niet God en elkaar kunnen missen, in één woord, van het leven in de vrede des Heren. Amen. We zeggen uw naam eerbiedig en ootmoedig dank, lieve koning, dat gij ons het rijke voorrecht hebt gegeven dat we vanavond uw woord niet alleen mochten prediken, maar het ook mochten beluisteren. En u ligt het voor onze rekening, Heere. En u zou erop aankomen, wat doen wij ermee? Gaan we op de een of andere wijze de stem, de vermaning smoren, zoals we dat inderdaad kunnen doen? Gaan we ons druk maken met dingen die tenslotte geen wezen en geen waarde en geen werkelijkheid voor u hebben? Of gaan we nu met het boodschap naar de binnenkamer en zullen we worstelen, oog God, dat ik toch nooit geen rust mag hebben, geen vrede mag hebben, voordat ik weet dat ik God ook tot mijn deel mag hebben. Heere, werkt dat onder jongen of onder onze kinderen, onder onze kleine kinderen, zowel als onder onze opgroeiende kinderen. Die kinderen die te midden van de branding van het leven staan, die de gevaren van alle kanten zich omringd zien, en die zo heel gemakkelijk meegesleurd kunnen worden. Werk het ook daar, Heere, waar het gemist wordt, hoewel het misschien gedacht wordt dat het bezeten wordt. O trouwe ontfermer, wil de vleugelen van uw barmhartigheid over onze gemeente nog uitbreiden. Laten we toch ons niet bezig houden met dingen, Heere, die voor u geen waarde hebben, om daar druk mee te maken. Maar leer, Heere, ons te zoeken de dingen die boven zijn, opdat we maar met één ideaal, maar met één ding bezield zouden zijn, de verheerlijking van uw naam, het welzijn van elkander, tot eer van uw naam, om des verbonds wil. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalm 87, 5e vers, dan wordt mijn naam met lof gejuicht geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de steden op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. Psalm 87, het laatste vers. Verwachten we daar in de eerste plaats onze jonge mensen. Maar ouderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het begint 's morgens om 10:00. Ik hoop dan 's morgens zelf te spreken. En 's middags zal dominee Stehauer daar te spreken in het Engels. En ik hoop dat ook te doen. Dan dinsdagavond om 8:00 hoopt onze vrouwvereniging te vergaderen. Gaan u allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.